Goedenavond gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de luisteraars bij de Kerkradio of via andere media. Ook als u of jij de gast bent, hartelijk welkom. In deze dienst gaat voor dominee J.H. Gijsbets uit Voorthuizen. Organist is Kees de Vreugd. Morgen op de tweede paasdag is er om 10:00 een paaszangdienst. En volgende week zondag hoopt morgens voor te gaan dominee H.J. Donken uit Wierden. En s'avonds dokter M. van Kampen uit Ede. Collecte. De eerste collecte is de diaconale collecte, bestemd voor het adoptiekind van Woord en Daad. De tweede collecte in deze dienst is bestemd voor de kerkrentmeesters. De collecte bij de uitgang is de maandelijkse collecte voor de instandhouding van de predikantsplaats. Van harte deze collecte bij u aanbevolen. We zingen nu de completen 1, 2, 5 en 8 van het lied Ik zeg het allen dat hij leeft, zoals deze op de zondagsbrief staat afgedrukt. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft.
die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen van de aarde, die ons gekocht heeft met zijn kostbaar bloed. Amen. Houd in gedachten, dat wil zeggen, vergeet nooit dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. We zingen gemeente van Psalm 21, het derde en het vierde vers 21, 3 en 4. De verbondenheid met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gekregen, daarmee bedoelen we natuurlijk vooral ook de opstanding uit de doden, blijden wij ons geloof met de woorden zoals die zijn opgetekend in de vergadering van Nicea van de kerk al even geleden. En we zingen daarna uit dezelfde Psalm 21, het laatste vers: verhoog, o Heer, uw naam en kracht. 21, vers 13. Spreekt u met mij in uw hart deze woorden mee: ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen en om onze zaligheid neder is gekomen uit de hemel, vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons is gekruisigd, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen is opgestaan naar de Schriften, opgevaren is naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van de Vader, en van waar hij zal terugkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laat ons samen bidden. En wat zouden we anders eerst doen dan u te loven en te prijzen, Heer, op deze eerste dag van de nieuwe week, op deze eerste paaszondag, waar we opnieuw mogen samenkomen hier in de kerk en met elkaar verbonden via de kerkradio, om u te loven en te prijzen voor de heerlijke stralen van het evangelie. Want dan zou de zon niet schijnen, maar het woord schijnt in onze harten. En u beschijnt ons leven zo dat we tot bloei en tot vrucht mogen komen door de Heilige Geest. Want uw woord is levend en krachtig, zoals het in het begin was. U sprak en het was er, licht en het was licht. En zo hebt u ook ons leven na de val van ons mensen buiten het paradijs altijd weer bereikt door te spreken. Door ons te roepen, door ons te zoeken, door ons te leiden op de weg terug naar u en op de weg van de vrede naar het eeuwige leven. Uw koninkrijk komen, want u is het koninkrijk. Dat hebben we van u geleerd, Heer Jezus, die gekomen bent om ons en om onze zaligheid. En dat we daarom mogen weten dat u levend en wel uit de dood, ja door de dood heen, het leven weer hebt opgenomen om het te delen, om alles wat u verworven hebt in die weg van lijden en sterven aan het kruis, tot in de verlating van God, maar ook tot in het graf toe en tot in de hel toe, dat u daar niet bent gebleven, dat u daar niet uit het oog bent verloren, maar dat u terug bent gekomen en tot verrassing van degenen die u zo lief hadden en die ze misschien wel een tijdje hadden weggehouden, hebt gezegd: ik ben de opstanding en het leven. We bidden van u, Heer Jezus, dat zo ook uw koninkrijk mag worden uitgebreid in ons persoonlijk leven door de vernieuwing van ons hart, van ons denken, van ons doen en laten. En dat hebben wij het beloofd gekregen door de gave van de Heilige Geest die alles uit u neemt. Vooral die vergeetachtigheid die niet een kwestie van leeftijd is, maar van ongehoorzaamheid. Vergeten dat u de levende bent. Daarom wordt het ook ons als vermaning altijd weer gezegd: vergeet dat nou nooit, dat je een levende heiland hebt. En zeker als de dagen donker en de situaties van het leven gecompliceerd kunnen geworden zijn, om wat voor reden dan ook. En zeker ook als we onszelf door schuld en zondig leven hebben vervreemd van u. En dat we dan mogen ophoren van een woord dat levend maakt door de Heilige Geest, die dat ook alleen zo best het beste kan. Levend maakt, van dood levend maakt. En dan is er een nieuw leven, een leven vol van de Heer Jezus. Vol van de liefde voor u de Vader, maar ook van u de Zoon, de Heer Jezus. En ook van de Heilige Geest, die als vrucht van zijn werk ons de liefde en de blijdschap laat ontvangen die we nodig hebben om te volharden. We bidden van u dat we dat mogen opmerken als we terugkijken, maar als we door wat we hebben ontvangen van u ook vooruit en omhoog mogen kijken om te wachten op de dag waarop u er voorgoed zult zijn en alles en in allen die u hebt lief gehad en die u hebben lief gekregen. Dan zal het een vreugde zijn die alles te boven gaat. Zegt u daarom uw woord. Laat ons ook in dit samen zijn mogen rekenen op u. We bidden van u of u dat uit genade wilt schenken door naar ons om te zien en ons te dragen, te troosten en te onderwijzen. We bidden het u uit genade alleen. Amen. Psalm 118, waaruit we straks ook nog gaan zingen, is een echte paaspsalm geworden. Psalm 118, die lees ik met u in het geheel. Loof de Heer, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat Israël toch zeggen, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat het huis van Aaron toch zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Laat hem wie de Heere vrezen toch zeggen, ja, zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen, de Heere heeft mij verhoord en in de ruimte gezet. De Heere is bij mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij doen? De Heere is bij mij, te midden van wie mij helpen, daarom zie ik neer op wie mij haten. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op mensen te vertrouwen. Het is beter tot de Heere de toevlucht te nemen dan op edelen te vertrouwen. Alle heidenvolken hadden mij omringd, in de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd, ja, ze hadden mij omringd. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgedoofd als een doornenvuur. In de naam van de Heere heb ik ze neergehouden. Zeer hard had u mij weggestoten, zodat ik bijna viel. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn kracht en mijn psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen klinkt luide vreugdegezang. Een lied van verlossing. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. De rechterhand van de Heer is hoog verheven. De rechterhand van de Heer doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heer vertellen. De Heer heeft mij wel zwaar gestraft. Maar aan de dood heeft Hij mij niet overgegeven. Doe mij de poorten van de gerechtigheid open. Daardoor zal ik binnengaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort van de Heere. Daar zullen de rechtvaardigen door binnen gaan. Ik zal u loven omdat u mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwers verworpen hadden is tot een hoeksteen geworden. Dit is door de Heere geschied. Het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. O Heere, breng toch heil. O Heere, geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de naam van de Heere. Wij zegenen u vanuit het huis van de Heere. De Heere is God, Hij heeft ons licht gegeven. Bind het feestoffer vast met touwen tot aan de hoorns van het altaar. U bent mijn God, daarom zal ik u loven. Mijn God, ik zal u roemen. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Het gaat in deze dienst over de tempel en ook over het fundament van de gemeente van de toekomst van Jezus Koninkrijk. En we lichten toe uit Psalm 118 en 22e vers. En we doen dat ook in samenhang met dingen die in het Nieuwe Testament daaruit voort zijn gekomen. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. Daar gaat het over de Heer Jezus. Maar daarover zal ik u straks meer zeggen in de prediking. Wij zingen naar deze psalm, vers 7 en vers 8. En als antwoord op de prediking het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers veracht op hun plaats was ontzegd. 118, 7 en 8 en straks het 11e vers. Deze stralende eerste paasdag, overgoten met zonnestralen wat onze omgeving betreft in ieder geval, is een dag waar toch ook grote schaduwen in de wereld weer zichtbaar zijn geworden van de vervolging van christenen, van de berichten die er ons bereikt hebben. Weten we nu al dat er ruim 100 slachtoffers zijn bij mensen die tijdens de diensten vanwege de opstanding van de Heer Jezus Christus door aanslagen om het leven zijn gekomen. Is de kerk in deze tijd, 2019, op allerlei plaatsen in de wereld nog wel veilig? En is het zo vanzelfsprekend dat wij veilig zijn? Trouwens, vaak worden we ook niet opgeschrikt dat kerken niet meer overeind kunnen blijven omdat er geen financiën meer voor zijn, of omdat er een ramp zich voltrekt terwijl de verzekering en ook de verzorging van het gebouw misschien wel voldoende werd geacht, waar het zomaar ineens in enkele uren af kan branden. Denk aan de Notre Dame. Hoeveel mensen hebben in Frankrijk en vooral in Parijs, maar ook wereldwijd, daar niet een schokervaring aan overgehouden? En het is mooi dat er veel geld heel plotseling ineens bij elkaar wordt gebracht. En dat er plannen worden gemaakt om het binnen 5 jaar weer helemaal op orde te krijgen, in nieuwe glorie. Maar waar gaat het eigenlijk om? We gunnen elke gemeente die zijn kerkgebouw verliest, en vooral ook in Parijs, gunnen we het herbouwen als dat nog mogelijk is. Maar waar gaat het eigenlijk om? Gaat het om het gebouw of gaat het om de gemeente zelf? Want we weten natuurlijk van Parijs ook dat behalve erediensten ook toeristische dingen soms meer aandacht krijgen dan de diensten zelf. Want de diensten zelf zijn niet altijd druk bezocht, heb ik wel eens gehoord. Waar gaat het om? Het is ook niet vanzelfsprekend dat we hier ook in Nijkerkerveen vanzelfsprekend kunnen zeggen, de toren staat er nog op en we hebben al zo lang die kerk geleden gekregen en we zitten er nog en we zijn er nog. Zo vanzelfsprekend is dat niet. En dan is het Pasen. Wat komt er van terecht van die tempel in Jeruzalem? Wat komt er terecht van de eredienst van God onder de Israëlieten, waar die eredienst eerst in die tent, in die tabernakel, maar later ook zoveel eeuwen in de tempel vaste vormen heeft gekregen, traditie heeft gekregen, gewoontes heeft gekregen, opkomst heeft gekregen van allerlei dingen die hier in de kerk en in de tempel eigenlijk mogen worden uitgevoerd. Maar we weten natuurlijk ook wel uit de loop van de geschiedenis dat er in die tempel ook dingen zijn gebeurd die niet zo tot vreugde en tot opbouw van de gemeente Israël hebben gediend. Toch heeft de Heer Jezus, toen hij daar 12 jaren als 12-jarige kwam met Jozef en Maria voor de eerste keer, alleen maar vreugde over geuit. En ook in verontwaardiging tegen de vragen van Maria ingezegd: maar dat wist u toch, dat ik moet zijn en altijd moet blijven in de dingen van de Vader. Van de slechte dingen waarvan we later hoorden en die ook rondom de gevangenneming van de Heer Jezus plaats hebben gevonden, horen we daar niet meer over terug, die over die vreugde. Trouwens, het valt mij op dat in de evangeliën al in het tweede hoofdstuk van het evangelie van Johannes vooral wordt verteld dat de Heer Jezus over zijn lijden al heeft gesproken. Het eerste teken bij de bruiloft te Cana, en daarop volgend vertelt Johannes in het tweede hoofdstuk dat de Heer Jezus met de discipelen een Pascha gaat vieren, dus dat is 3 jaar voordat hij gevangen genomen is, en dat hij 3 jaar daarvoor tegen de discipelen, maar vooral ook tegen de leidslieden in de tempel zegt: breek deze tempel. Hoe hard komt dat over voor mensen die opgaan in de dienst en dan de zorg voor de tempel? Het zal maar over je tempel of over je kerk worden gezegd: breek deze tempel en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Ons wordt verteld in Johannes 2... dat de Heer Jezus met de discipelen daar is en dat hij tot zijn grote verontwaarding in zijn ijver voor de diensten, voor de dienst van zijn Vader, vooral voor de wet en voor de eredienst, dat hij daar dingen tegenkomt die er niet thuis horen. En zonder al te veel woorden eraan te wijden, keert hij de tafels van de wisselaars om en hij reinigt de tempel. De ijver van het huis van God verteert hem, dat kan hij niet verdragen. dat onheilige dienst wordt gedaan in plaats van de heilige dienst van de oprechtheid en van de vroomheid. En dan is het antwoord van de leidslieden: wie bent u eigenlijk? Wie denkt u wel dat u dat kunt doen? Dat u ons terecht kunt wijzen? Ik zeg het maar even op eenvoudige wijze wat er zich voordoet. En dan zegt de Heer Jezus: ik zeg u, breek deze tempel. En natuurlijk zegt Johannes daarbij, daarmee bedoelt de Heer Jezus zijn lichaam. Dat is dus Golgotha. Breek deze tempel en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. En dat horen ze op hun manier, want mensen zijn altijd geneigd om hun eigen filters in de oren te hebben en te horen wat ze willen horen. Of wat ze niet willen horen, waar ze dan op kunnen afreageren. Maar in ieder geval zeggen de leidslieden: dat bestaat helemaal niet. Er is 46 jaar over gebouwd over deze tempel. Denkt u nu werkelijk dat u dat in 3 dagen in orde kunt krijgen, terwijl u eerst de tempel hebt afgebroken? Dat is een hele gemene verdraaiing van de woorden van de Heer Jezus. En verdraaiing van de woorden van de Heer Jezus, dat is duivels werk. De leidslieden van Jeruzalem zijn woedend. Het opmerkelijk is wel dat de Heer Jezus niet wordt gevangen genomen. En dat hij ook niet verder voelt dat er een strobreed hem in de weg wordt gelegd. 3 jaar lang heeft hij, nadat hij dit gedaan heeft en gezegd heeft, heeft hij zijn werk kunnen doen. En dat lezen we in het evangelie, het staat er vol van. En daar zingen we ook van, dat hij machtig is, dat hij als de heiland gekomen is om de zonden van het volk weg te nemen en om de eredienst in volle glorie te herstellen. Hij is gekomen om daar alles voor te geven. En daarom zei hij: breek deze tempel, zijn lichaam. Hij wijst al op het einde van zijn leven, terwijl hij nog net begon is met tekenen en wonderen. En de discipelen hebben dat ongetwijfeld ook gehoord. Maar ze hebben er 3 jaar lang niet meer iets over teruggehoord. En ze hebben er zelf waarschijnlijk, althans, er is niets over opgeschreven, nooit meer aan gedacht. Zou de Heer Jezus er nog aan hebben gedacht? Die 3 jaar lang, terwijl hij al die wonderen verrichtte en al die woorden sprak. Woorden van bevrijding van zonde, woorden van eeuwig leven, woorden van de herstel, van de eer van God. Over zijn dood gesproken. Johannes zegt er heel fijntjes bij. In hetzelfde hoofdstuk 2 vertelt Johannes dat. Dat op Pasen, 3 jaar later dus, na de opstanding van Jezus, deze woorden in hun herinnering terugkomen. Dat je dat 3 jaar lang vergeet. En ik neem aan dat de Heer Jezus dat al die 3 jaar lang in die tussentijd niet is vergeten, dat hij dat gezegd heeft. En dat heel zijn leven in al die tekenen en wonderen die hij verricht heeft en die woorden die hij gesproken heeft, altijd heeft meegeklonken op de bodem van zijn hart verlicht, dat zijn lichaam zou worden gebroken. Breek deze tempel, het is zelfs een opdracht aan de leidslieden die zich tegen hem verzetten, om hem te breken. En dan zal ik het weer opbouwen in 3 dagen. Wonderlijke woorden die op Pasen pas weer in de herinnering komen. En als woorden van God in onze herinnering komen, dan is dat altijd van de Heilige Geest. Want Jezus had later ook gezegd, daar moet je op letten. Ook in ditzelfde evangelie van Johannes waar dat staat, zegt hij: je moet erop letten dat de Heilige Geest jullie vergeetachtigheid een beetje zal helpen. Of een beetje. En zal jullie indachtig maken. En zal jullie laten herinneren. En laten beleven. Alles wat ik tegen jullie gezegd heb. En dat gebeurt blijkbaar met Pasen. Johannes heeft bij het opschrijven van het evangelie van de Heer Jezus deze geschiedenis van Johannes 2 ingevoegd. Om er later op terug te komen aan het eind van zijn evangelie. Opdat ieder die het woord van de opgestane Christus hoort en in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebt. Nou, dan gaan we eens kijken wat dat met de Heer Jezus zelf heeft gedaan. We lezen vooral in de laatste fase van de Heer Jezus, daar hebt u in de Lijdensweken misschien ook wel over horen preken, dat Jezus vooral leefde uit de psalmen. Dat hij dat niet vergeten is. Zeker ook niet toen hij aan het einde van zijn leven aan het kruis hing. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Psalm 22 en Psalm 31. Het kindergebed dat hij misschien als kind al heeft geleerd te bidden, zoals alle Joodse kinderen moesten leren. In uw handen beveel ik mijn geest. En dan die woorden van Psalm 118. Dat hij het fundament is. Psalm 118. Waarom Psalm 118? Toen de Heer Jezus het Pascha had gevierd, het Pesachfeest met de discipelen in Jeruzalem, opnieuw dus, na die 3 jaar waar dat eerste zich voor heeft gedaan, dat hij dan tenslotte aan het eind van dat Pascha-viering houden met elkaar de Hallel-psalmen zingt. Hij eindigt met het Halleluja van Psalm 118. En daar staat in, ik zal niet sterven, maar leven. Nota bene. Zo dicht bij de dood. Ik zal niet sterven, maar leven. En dan ook, de steen die door de bouwlieden is veracht, heeft God tot een hoeksteen gemaakt. De wonderlijke overwinning van God over de verontreiniging van de tempel. De verontreiniging van de eredienst. De eigen godsdienst van het Jodendom. Alle tradities. En laten we voorzichtig zijn te oordelen, want wij kennen in de kerkgeschiedenis ook allerlei menselijke uitvloeisels van wat traditie heet en wat misschien wel heel veel eigen mensenwerk is. Dat we denken door eigen uitvoering van de wil van God zoals we die zelf verstaan en zoals we die anderen opleggen, ook mis kunnen gaan, net zoals de leidslieden in de tempel. En dan zegt de Heer Jezus, breek deze tempel. Daarvoor moet hij dus gebroken worden. En het zijn de Joden niet alleen die hem gekruisigd hebben. Dat is in een mooi gedicht wel verwoord. Misschien willen we het niet horen. Maar het is ook onze schuld dat hij gebroken is. En dat hij geslagen is. En dat hij gekruisigd is om ons en om onze zonden. Dat hebben de tempelbouwers op hun geweten. En de tempelbouwers die hem niet konden gebruiken om die echte tempel te bouwen op geestelijke manier, zoals dat door God bedoeld was, die tempelbouwers die konden hem helemaal niet een plaats geven. Ze hadden hun eigen voorstellingen en ze hadden niet alleen de letterlijke bouwplannen van de tempel zelf, maar vooral geestelijk hadden ze voor ogen dat zij steunden op hun eigen tradities en op hun eigen goede dingen waar ze mee voor God dachten aangenaam te zijn. En dan is het wonderlijk dat de Heer Jezus dat al lang heeft gezien en dat hij dat al heeft gezegd. En dat al is de groep van de discipelen het misschien vergeten, dat Jezus daarop terugkomt en hem het Pasen laat zien. Dat hij leeft, dat het waar is. Breek deze tempel af, ik zal hem in 3 dagen opbouwen. Daar heeft de Heer Jezus geen 5 jaar voor nodig. Daar heeft hij ook geen miljoenen voor nodig. Daar heeft hij alleen zijn eigen leven voor nodig. En de Vader heeft hem daarvoor gezonden om zijn leven te offeren tot een rantsoen voor onze zonden. Zijn bloed is het dat reinigt van alle zonden. En dan gaat er in die hele geschiedenis van het evangelie en vooral ook in het opstandingsevangelie toch wel een streep door alle vroomheid die niet gepaard gaat met oprechtheid. Alle vroomheid die zonder God ermee te verheerlijken door mensen wordt uitgeoefend, waardoor de Heer Jezus ook het meest van allen getroffen is, geslagen is, geërgerd is. Nou ja, hij geërgerd, ze ergerden zich aan hem, want hij paste niet in hun manier van denken. En dat hebben de discipelen op allerlei manieren ook laten merken. En die hoeven we ook niet af te vallen, want als je in je eigen hart kijkt, dan zeg je, ik ben eigenlijk daar niet te goed voor. Zou ik hem niet ooit een keer verloochenen? Misschien heb je het wel eens gedaan. En 3 maal notabene? Nou, misschien niet, maar pas maar op. En dan is er niet één die hem met hem waakt in Gethsemane. Er is er niet één die hem uit de handen van de soldaten houdt. Ze laten hem gevangen nemen, verraden door één van hen, door Judas. Verlatend zijn ze allen gevlucht. En nu is het Sanhedrin handen wrijvend blij dat het Pascha kan worden gevierd zonder Jezus. En dan die Psalm 118, die klinkt nog na. Terwijl al die plannen beraamd zijn en ook voorbereid zijn, ook uitgevoerd worden, is de Heer Jezus daarmee bezig om zo zijn leven te geven. Die psalm, ik zal niet sterven maar leven, Daar denkt hij niet te makkelijk over. Net zo min als de eerste dichter van deze psalm, die in moeilijke omstandigheden deze woorden heeft voorgeschreven en aan Israël heeft gegeven. En ook in de viering van het Pascha, de uittocht uit Egypte te gedenken, dat daar deze psalm zo diep doorheen getrokken is in de geschiedenis van Israël. Als je denkt aan de bevrijding uit Egypte, de bevrijding van Babel, de bevrijding van Rome. En de tijd dat de Israëlieten over de wereld verstrooid zijn in de diaspora tot 1948 toe. Heel de geschiedenis van het Joodse volk, maar niet minder ook in de kerkgeschiedenis, zijn al die dingen van belang geweest om die psalm dieper en dieper te leren verstaan. En daar hebben wij niet 3 jaar over gedaan door het te vergeten misschien, maar misschien door de eeuwen heen al zo dikwijls, ontelbare keren. Breek deze tempel. En ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Nou, dat kunnen we letterlijk terugvinden in de opstandingsboodschappen. En dan wordt het ook duidelijk dat Heer Jezus Christus door de Vader gerechtvaardigd is door zijn offerhanden. En dat hij daarom straks ook terugkeert naar de hemel. En dat hij ook nu nog altijd, totdat hij terugkomt, aan de rechterhand van God voor ons bidt en pleit. Ja. Wat heb je dan aan Jezus op Pasen in 2019? Wat gaat er in je om als je deze woorden van Psalm 118 meezingt? Ik zal niet sterven, maar leven. Is het niet een psalm van heel veel mensen die tegen het eind van hun leven, vooral met het oog op hun toekomende sterven, vaak gezongen is, een lievelingspsalm? Is het niet een doorleefde psalm tijdens avondmaalsvieringen geworden die door de kerk van alle eeuwen tot op de dag van vandaag wordt gezongen? Zijn we ervan overtuigd dat de Heer Jezus niet een stenen tempel bedoeld heeft, maar dat hij zijn eigen lichaam bedoeld heeft? En dat hij niet het herstellen van zijn eigen lichaam bedoeld heeft, want de opstanding van de Heer Jezus staat open voor het stichten van die heilige tempel die niet met handen gemaakt is, niet van stenen, van welke prachtige culturele vorm dan ook, maar dat er een gemeente is. En dan zeggen de Joden, voordat Jezus gevangen genomen en gestorven is aan het kruis, dat is hier de tempel, dat zijn wij. Maar durven wij dat dan in die plaats wel te zeggen, dus Heer, de tempel zijn wij. Geroepen via de boodschap van het evangelie van Pasen, elke zondag weer ertoe geroepen, echt waar. Elke zondag weer opnieuw ertoe geroepen om die geestelijke tempel, dat geestelijke huis van God te zijn. Gebouwd op dat ene fundament. En dat fundament dat is vooral belangrijk als vooral die hoeksteen door God gelegd is. Niet een afgekeurde steen, zoals die in de bouw van werkelijke grote gebouwen vaak terzijde werd geworpen en niet geschikt was. Maar de steen die God gelegd heeft. En die door de bouwlieden, dat zijn de leidslieden van het Sanhedrin, maar niet minder ook van de cultuur en van de wereld en van de geschiedenis en van de machthebbers, niet geschikt was. Waar past Jezus nu in een politiek programma? Daar is hij overigens niet voor gekomen. Voor een politiek programma. Dat hadden de Joden wel gewenst. En dat ging niet door. Hun wensen, politiek en economisch ingekleurd, werden niet vervuld. Een heilige tempel, dat is een gemeente van Jood en Heiden. En het Nieuwe Testament staat er vol van. Als de paasboodschap verder verbreid is, en als op de Pinksterdag, want dat volgt erop zoals u weet, dan wordt die boodschap aan iedereen verkondigd tot vandaag nog toe. Al wordt er ook weer een aanslag hier en daar gepleegd. Dat moeten we ook niet vergeten. Want de kerkgeschiedenis is net zoals het lijden van de Heer Jezus voortdurend in herhaling. Maar eens en voorgoed is Hij uit het graf opgestaan. En dan is er nog zoveel strijd te strijden en leed te lijden. De Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. En dat is het fundament. En dat is de basis van een christelijke gemeente die bestaat uit het oude Joodse volk. Die allereerst. Zij zijn de uitverkorenen om de Vader wil. Maar Petrus heeft in de evangelieboodschap van Pinksteren niet alleen de Joden op het oog. Paulus is ook niet alleen bij de Joden gebleven. Ze zijn verder met die boodschap de wereld ingegaan. En ze hebben in de wereld deze boodschap vanuit Johannes 2, maar ook vanuit de paasprediking, hebben ze doorgegeven. En daarom zingen wij die psalm. Dat is een prachtig woord. De steen door de bouwlieden veracht, heeft God tot een hoeksteen gemaakt. De beide muren van de Joodse en van de Griekse, van de westerse wereld, die zijn samengevoegd en die zijn aan elkaar verbonden. En die zijn in Christus gefundeerd tot een woonplaats van God. Daartoe is Israël geroepen, al eeuwenlang. Daartoe zijn de heidenen ook geroepen sinds de Pinksterdag, totdat de laatste is toegebracht. En daarom zijn we hier. Zijn we hier ook vanavond bijeen, om God te prijzen dat hij dat fundament gelegd heeft en dat hij die woorden uit Psalm 118 vervuld heeft. Breek mij, breek deze tempel. En daarvoor mogen we God danken. Dan gaan we niet in tranen of in verdriet medelijden opwekken met de Heer Jezus, vastgebonden en genageld aan het kruis, in een schier eindeloze doodstrijd die niet te beschrijven is, met geen pen te beschrijven. Dat moet je ook niet proberen te begrijpen, dat is niet te begrijpen. Maar zeg dan wel in je hart: hij in mijn plaats, mijn schuld, zijn offerande. Dat kan alles alleen maar in orde brengen, dat offer van de Heer Jezus Christus. En daarvoor mogen Jood en Heiden mogen weten, als een woonsteden van God in de Heilige Geest. En dan zijn kerkgebouwen heel dienstig, maar zodra ze verworden tot iets wat niet meer met die eredienst te maken heeft, ach, dan is het brandhout. Breek deze tempel. Maar daarvoor heeft de Heer Jezus niet gezegd dat we geen kerken meer hoeven te bouwen of geen plaatsen weer moeten creëren waar we kunnen samenkomen. Het is een wonder als die plaatsen er nog zijn en als ze ook nog goed gebruikt worden. Maar dat er werkelijk worden tot wanneer het gebouw weg is, want het gaat een keer weg, dat gaat een keer voorbij allemaal, dat daar dan toch een gemeente is die op haar bruidegom wacht. Nou, het is begonnen met de bruiloft in Cana, daarna die woorden over het breken van Jezus en over de opstanding. En aan het eind van het evangelie, dan krijgt die Psalm 118 ineens, het volle orgel gaat als het ware open. Dan gaat alle toonaarden gaan ervan zingen: dit is van de Heere geschikt, is wonderlijk in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. En dan zie je in de loop van de kerkgeschiedenis, net als vroeger in de tempel onder Israël, dat mannen en vrouwen en kinderen samen in beurtzang God loven in zijn huis, in de dienst. Ik ben verblijd wanneer met mij God vruchtig opwekt, zie we staan gereed om naar Gods huis te gaan. En wie is dan de bouwmeester van dat heerlijke lofprijzingswerk? Dat is de Vader. Maar het is ook niet minder de Zoon, de Heer Jezus Christus. En het is de Heilige Geest die uitgestort is op de Pinksterdag. Dat mogen we vandaag ook niet vergeten. Het hoort allemaal bij elkaar. Dat we ervan blijven zingen en getuigen tot het einde toe. Ook al wordt alles afgebroken, al zal er geen gebouw meer kerk kunnen worden genoemd. Maar als Jezus komt, dan zal deze hele wereld een theater zijn. Nee, geen theater voor toneelspel of voor een concert, maar een theater voor de ware eredienst. Voor de tempeldienst zoals die in de hemel bedacht is en zoals die op aarde gefundeerd is. En daar denken wij aan als wij het woord van God horen. Daar vieren wij ter versterking van ons geloof de avondmaalsdiensten, het brood en de beker. En dan gaan we zingen, dan gaan we zingen. Ik zal niet sterven, maar leven. En dan is die zondag de heerlijkste dag van de week. Dan is dat de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we tezamen op die dagen die God ons geeft om in zijn huis te zijn samen, hem loven en prijzen. Is er lijden? Ja. Is er strijd? Ja. Is er nog altijd dood? Ja en nee. Want de dood is verslagen, verslonden tot overwinning. En alles wat onrecht en zonde mag worden genoemd, moet worden genoemd, dat zal niet bestaan als Jezus Christus zegt: ik maak alle dingen nieuw. De Heilige Geest maakt ons indachtig. Helaas zijn wij zo vergeetachtig. Ik las in een verklaring van dit Bijbelgedeelte uit Johannes 2... Dat het water makkelijker in wijn verandert in de bruiloft te Cana, dan dat mensenharten veranderen om in hem te geloven. Denk daar eens over na. Hebt u het al leren geloven? Dat wat eigenlijk in je verstand niet kan, dat God dat doet. En dat hij dat ook vanavond doet. Breek deze tempel. Zie hem gaan. En ik zal hem in 3 dagen weer oprichten. Zie hem daar staan. En ik ga u voor naar Galilea. Ik ga u voor en ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Dan kunnen kerkgebouwen helaas afbranden. Er kunnen heel veel dingen die daarmee samenhangen ook teloor gaan. Maar de Heer Jezus staat ervoor in dat dat werk en ook de diepgang van die psalm en van die profetie als tweede teken na de bruiloft van Cana nooit zullen voorbijgaan. Dat we daaraan moeten terugdenken. En de apostel Paulus zegt het ook tegen zijn mededienaren. Vergeet het dan nooit. Als je naar de wereld intrekt om van de opgestaande Heer Jezus te vertellen. En als je gaat zending bedrijven. Of als je in de buurt van je eigen familie of eigen bekenden. En misschien wel collega's op het werk erover gaat praten. Vergeet dan nooit dat Jezus Christus is opgewekt. Hij leeft. We hebben het gezongen. Ik zeg het allen dat hij leeft. Dat hij verrezen is. Aan wie had u het al verteld vanmorgen na de dienst in de kerk? En aan wie ga ik het nog straks zeggen? Ik zeg het allen dat hij leeft. Deze woorden die zijn zo diep gedrenkt in de ervaring van de psalmdichter. Dat Jezus dat zich ten eigen heeft gemaakt. En dat hij daarmee eindigt als hij zich gaat overgeven voor zijn offeranden op Golgotha. Het laatste wat hij gezongen heeft. Ja, wat was de laatste psalm ook alweer? Ja, die paar woorden aan het kruis. Ja, dat waren ook psalmwoorden. Maar daarvoor, wat heeft hij het laatst gezongen? Het Hallel. Halleluja. Dat is en dat wordt het laatste. Om nooit meer op te houden. Halleluja. Amen. Zullen we samen danken en bidden. U heilig Godslam loven wij. Omdat u gezegd hebt, breek deze tempel. Dat u om de nieuwe tempel te stichten, waarin Jood en Heiden een plaats vinden, door uw genade, dat u daarvoor uw leven heeft gegeven. Dat u daarvoor terug bent gekomen en dat u het wachten van de vrouwen en van de discipelen niet zo lang hebt laten zijn. Dat ze zelfs verrast zijn toen ze tot ontdekking kwamen en het ook aan elkaar konden doorgeven. Hij is hier niet, hij is opgestaan. En dat u aan ze verschenen bent en dat u toen u van de aarde wegging, hebt gezegd, misschien wel uit het oog, maar nooit uit mijn hart en jullie niet uit jullie hart, de verwachting van de toekomst. Want ik ben gekomen om het verlorene te zoeken en tot de laatste is toegebracht, ga ik ermee door. En dan duurt het al langer dan 3 dagen, dan duurt het al ruim 2000 jaar. Maar dat is in de ogen van u als de dag van gisteren die voorbij gegaan is. We bidden van u dat we dan ook die derde dag als heel dichtbij mogen beschouwen. Dat we het zo mogen verstaan dat het niet te lang duurt. Bij u niet te lang. Want er is ook nog ruimte voor anderen. Voor mensen die ons lief zijn, die misschien in u nog niet geloven. Onze kinderen of anderen die niet van u weten in deze wereld waar wij ons woord mogen getuigen als volgelingen van u. Zegent u ons en geeft dat de gemeente mag wachten bij de verkondiging van uw woord en mag opstaan en ook mag aanzitten totdat u het eeuwig avondmaal laat aanbreken. Altijd bij u te zijn, u eeuwig te loven en te prijzen, uw heilig Godslam. U hebt voor ons geleden en doet ons tot de Vader treden. Wij danken u dat we dan ook ervaren dat we door uw Heer Jezus tot de Vader mogen gaan en mogen vragen, alles wat u bevolen hebt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En onze Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We zingen tenslotte lied 173, Halleluja, lof zij het Lam. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt de zegen van hem voor alle dagen van uw leven, ook in de komende week, dat u elk wie u ontmoet mag laten weten dat Christus leeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.